Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Luc van Bussel, topman van de One Meeting Company. Kantoren staan steeds vaker leeg. Hoe wil de One Meeting Company die ruimtes weer lucratief en rendabel maken? Het mag dan wel One Meeting Company zijn, één bedrijf zijn, maar we moeten ook een knoop ontwarren, want er valt van alles onder. Kun jij dat duidelijk doen, zodat we weten waar we het wel of juist niet over moeten hebben?
Nou, de korte versie is dat we in de eerste plaats een boekingsplatform zijn. We zijn de Nederlandse Airbnb, maar dan niet voor hotelkamers of andere verblijven voor particulieren, maar voor vergaderruimtes voor bedrijven. Dus we hebben aan de ene kant bedrijven of locaties die zich aanmelden, die willen graag boekers, die willen graag deelnemers, klanten. En aan de andere kant hebben klanten die boekingen verrichten. Dus we zitten daartussenin. In Nederland heet dat tussenpersoon, intermediair, een boekingsplatform. Maar we zijn wel veel meer dan dat. Maar dat zei je zelf al, hè? Dus we proberen daar toegevoegde waarde bij te leveren.
Omdat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld Airbnb ook eigen vastgoed hebt. Je hebt nog je eigen centra, ik meen 5 zijn het er.
Ja, vastgoed is niet van ons, maar we hebben wel 5 eigen pilotbedrijven, zoals we dat zelf noemen. Dus ondanks dat je intermediair bent en eigenlijk voor een groot deel achter je digitale scherm zit, hè, zijn we van origine en zeker in de afgelopen jaren nog steeds, zeg maar, ook eigen exploitant van 5 meetingcenters. Want we willen wel weten hoe het werkt. In de zin dat we niet alleen maar een tussenstation zijn, een tussenplatform, maar ook ervaring en verstand hebben van zaken. In dit geval, hoe run je professioneel een meetingcenter? Hoe doe je dat rendabel? En hoe kun je ook de locaties die dat willen zijn of misschien nog niet zijn, verder helpen om dat te realiseren?
En dan heb je ook nog, je bent een modern bedrijf of niet, software as a service die je aanbiedt, SaaS oftewel.
Ja.
Wat doe je daar dan mee?
Nou, je moet het zo zien, als je als particulier een vluchtboek of een hotelkamer boekt, dan vind je het heel normaal dat je dat real-time online kunt doen met je telefoon of op een andere manier. Maar je gaat ervan uit dat als je een boeking doet, dat je niet dat hotel nog even hoeft te boeken, te bellen van is mijn reservering wel aangekomen? Toch? Wij vinden het als particulier volstrekt normaal dat een vlucht is.
Ik zou het ook wel een stap in de tijd terugvinden als jij nu zegt, nou, maar in onze branche is dat wel normaal.
En in onze branche is dat volstrekt normaal.
Om nog even te bellen al geboekt hebt.
Om nog even, niet zo letterlijk, maar er vindt vrijwel geen online boeking plaats. Dat vond niet plaats, moet ik even zeggen.
Nee, sinds jullie er natuurlijk.
Dat wij een aantal jaren geleden de code gekraakt hebben om dat te digitaliseren. Want we kennen allemaal de bekende platforms zoals Airbnb, Booking.com en noem ze maar allemaal op. Ze hebben één ding gemeen. Je kunt er geen vergaderruimte boeken. En daar is een reden voor. Ze hebben die code nog niet gekraakt.
Maar hoe moeilijk is het om die code dan te kraken? Een vergaderruimte is toch een ruimte met stoelen en een tafel? En als je 10 stoelen wil, dan kijk je daar. En als je 100 wil, kijk je ergens anders.
Zou je denken. De werkelijkheid is weer barstiger, om maar even zo te zeggen. Goed voorbeeld is een hotelkamer is een vaste opstelling met 1 of 2 bedden. That's it. Voor de rest geen variabelen. Een bijeenkomst is een black box met zo'n 100 variabelen. Die ook nog veranderen gedurende de tijd. Dus je boekt bij wijze van spreken een bijeenkomst voor 2026 of 2025. En in de komende tijd gaan het aantal deelnemers, hun wensen, hun eisen, de prijzen gaan veranderen. En om dat als code, even software technisch, want daar ging het over, te kraken, daar zijn we wel even mee bezig geweest. En nu zijn wij met ons product, in dit geval die SaaS-oplossing die we bieden en die we vandaag gaan ook nog aanbieden aan de kantorenmarkt, een unieke speler in de markt.
Ja, maar jullie gebruiken die software as a service zelf, maar je biedt ze ook aan anderen. Waarom zou je dat doen als je op iets zit wat nog niemand heeft gekraakt, om jouw terminologie vast te houden?
Hier kom je ook bij het punt wat je net eerder zei. Omdat we zelf 5 eigen bedrijven hebben, zelf eigen 5 meetingcenters hebben, hebben we zelf die code kunnen kraken, omdat we in de eerste plaats zelf weten hoe je meetingcenter runt. Kijk, even de metafoor naar Albert Heijn. Dat is een logistiek systeem. Zij weten hoe het werkt en alles komt op tijd in die winkel. Wij hebben aan de achterkant nu de ervaring al jarenlang met de eigen meetingcenters. Wij weten hoe de exploitatie werkt en hoe brengen we die voorraad van die ruimtes nu online naar de boekers. En de code die we daarvoor ontwikkeld hebben, dus de software waarbij je dus real-time online kunt boeken als klant in zo'n vergaderruimte, dat testen wij iedere dag door, ook op de eigen locaties. En wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben, maar versneld door de coronacrisis, is om die hele SaaS-oplossing als een franchise-formule aan te bieden aan een locatie die maar één doel heeft. Ik heb hier vergaderzalen. Ik wil die real-time kunnen verkopen aan een boeker. Heb jij A, voor mij daar een technische oplossing voor? Ja, die hebben we. En B, dat is het cadeautje wat ze erbij krijgen. Heb je ook klanten voor me? Dus wat we doen is, we bieden, net zoals je zou kunnen zeggen, McDonald's. We bieden een franchise-formule aan een locatie die zalencapaciteit heeft, maar die niet een connectie heeft met boekers. Die ook geen systeem heeft om dat zalencomplex te exploiteren. En zeker geen digitale real-time verbinding heeft met een boeker.
Dan heb je dus ook nog mensen die dat eventueel kunnen bemensen, bemannen. Hè? Als je iemand nodig hebt om daar leiding aan te geven of de boel op poten te zetten, dan kun je ook nog bij jullie terecht. Mijn vraag is wel, die locaties waar je het over hebt, staan die exclusief bij jullie in het systeem? Of mogen die op allerlei andere platforms ook laten weten dat ze er zijn? Want als je die vergelijking met Airbnb doortrekt, ja, sommige huizen of appartementen staan op Airbnb, maar staan net zo goed op Booking of op andere platforms die ik nu in de gauwigheid even niet noem. Is dat bij jullie ook zo?
We zijn een vrij land. Dus zelfs onze eigen meetingcenters staan op de platforms van onze concurrent. Dus ja,
alle... Die zijn er nogal, hè? Ik heb het gisteravond even geprobeerd. In een paar muisklikken kom ik toch wel op allerlei sites terecht waar ik struikel over inspirerende omgevingen waar ik kan vergaderen in rust of juist niet.
Ja, maar kijk, dan het onderscheid is, je hebt heel veel kijkwebsites en dan mag je een locatie zoeken en dan houdt het al snel op, want daarna ontstaat er geen boekingsproces. Je kunt niets boeken. Ja, je kunt een offerte aanvragen, maar dat is van voor de middeleeuwen natuurlijk. Of van voor deze tijd. Maar als je het hebt over welke intermediairs sluiten contracten met grootboekers en zorgen voor een systeem dat die ook daadwerkelijk geboekt kunnen worden bij die locaties, dat zijn er op één hand te tellen. De helft van één hand.
Als ik nu jou goed volg, dan is de grootste verandering dat je real-time kunt boeken en dat je er dan ook verder vanaf bent. Maar als ik jou ook goed heb beluisterd, dan wordt er nu geboekt voor zaken die zich gaan afspelen in 2025, 2026. Dus dan hou je toch die enorme periode waarin de omvang van het evenement kan veranderen, het aantal gasten kan veranderen. Kortom, die code wordt er niet minder complex op en je hebt al wel geboekt.
Ja, maar daar zie je dus dat de code vraagt nogal wat. Hè? Ook omdat je in de tijd boekt, die prijzen kunnen veranderen en al die andere variabelen ook. En toch vonden wij dat je dat zou moeten kunnen automatiseren, digitaliseren, standaardiseren. Dat hebben we dus gedaan en de klant beweegt met ons mee. Dus op het moment dat er een boeking plaatsvindt, die variabelen veranderen, kan de klant dat vaak ook zelf veranderen. Zelf de effecten daarvan zien, zelf annuleren, zelf bijstellen.
Maar de prijs wordt niet heel anders. Het is niet zo dat ik in 2024 boek voor iets dat in 2026 moet gaan plaatsvinden en dat ik in 2026 tot een conclusie moet komen. Ach, nou nee, verdraaid. Ik ben veel meer geld kwijt dan ik toen had begroot.
Nee, natuurlijk niet. Kijk, er wordt natuurlijk ook niet weer zo heel ver naar voren toe geboekt. Maar de gemiddelde doorlooptijd is wel 6 tot 9 maanden. Dus daar zit wel iets van tijd tussen. Hè? En er zijn niet zo heel veel boekingen. Ongeveer zo'n 15% die wat verder weg zitten. Maar het interessante van ons model is, en dat geldt natuurlijk ook voor de Transavia achtige bedrijven die als je vandaag boekt €30 betaalt naar Malaga en volgende week €300 boekt naar Malaga. Dat hele yield en pricing, ook over de jaren heen, is één van die zeer ingewikkelde tools die in dat systeem zitten. En dus als je een locatie hebt, je hebt fantastische zalen, maar je wil geholpen worden in die yield en revenue modellen, dan komen we met een team langs. We maken een businessplan. We gaan met jou die prijsstructuur ontwikkelen. En we gaan je helpen om dat op te zetten voor de komende jaren. En gaan het vervolgens digitaliseren. Zetten het dan in het boekingssysteem. Gaan het ook onderhouden voor je. En daarmee ontlasten we feitelijk zo'n locatie met die hele complexiteit van, wat doe je eigenlijk? Net zoals de ene is goed in een vliegtuig bouwen, maar de andere is goed in het verkopen van een stoel.
Ja, maar jullie doen eigenlijk van alles, toch? Als ik het goed begrijp, zijn jullie en het boekingsplatform en een soort consultant. En hebben jullie ook nog en passant je eigen congrescentra die als een soort kraamkamer toch wil exporteren om te kijken wat er mogelijk in de toekomst interessant is of niet.
En op zich is dat niet anders dan, ik maak weer even het uitstapje naar Albert Heijn of McDonald's of wat dan ook. Kijk, die formules, franchise modules, doen eigenlijk hetzelfde. Dus wij hebben een platform. Daar maken we de verbinding tussen locaties en boekers. We hebben eigen exploitaties omdat we willen weten hoe het werkt. En we hebben een systeemontwikkeling om de hele boel digitaal aan elkaar te verknopen. En we roepen dat ook aan één ieder, want ieder, in dit geval locatie, heeft een andere vraag. Sommigen willen alleen maar publiceren op onze site, krijgen een soort Netflix-abonnement. En anderen willen onze hele franchise-formule. En dat maakt het een beetje hybride.
De vraag ook veranderd is, ik vind nog dat we het lang zonder corona hebben uitgehouden, sinds een jaar of wat, omdat mensen heel anders zijn gaan werken, anders zijn gaan nadenken over ontmoetingen en hoe noodzakelijk die ontmoetingen zijn. Ik heb meerdere mensen uit jouw branche, zeg ik dan maar even, gesproken, die allemaal bevestigden dat juist de waarde van ontmoetingen alleen maar is toegenomen. Zeker. Omdat mensen dat hebben moeten missen.
Zeker.
Maar je kunt mij hier nu niet alleen maar een verhaal vol roze geur en maneschijn vertellen. Lijkt mij zo.
Ja, de wereld is veranderd. Maar ten goede en ten slechte zou je kunnen zeggen. Er zijn twee grote ontwikkelingen, denk ik. Vroeger zou je met iemand appen en bellen. En dat is eigenlijk videobellen geworden. Dus het hele teams met elkaar voor iets af te stemmen in een bedrijf. Wat vroeger dan nog wel gebeurde in een vergadering. Waarbij als iemand nu thuis werkt op maandag, woensdag of vrijdag, dat je toch gaat teamsen met elkaar voor het interne overleg. Maar dan ontstaat er vervolgens iets moois. Want dan willen ze toch op die dinsdag en donderdag bij elkaar komen. En hoe doe je dat in een kantoor met die daar de faciliteiten niet voor heeft? Dus er ontstaan wel nieuwe behoeftes, ook in een kantorentuin, om bij elkaar te komen, waarbij het inspireert om samen te komen, om kennis te delen en aan projecten te werken.
Ja, maar zelfs op die dinsdag en die donderdag is de bezetting toch anders dan voor corona.
Nou ja, tenminste, voor zover ik het kan overzien, is het veel te druk op dinsdag en donderdag in de kantoren. Dat is onze ervaring. Maar jouw punt over events is dat als je kijkt naar trainingen, opleidingen, seminars, congressen, productlanceringen en noem maar op, dat is nooit eerder zo belangrijk gebleken dan na corona. Omdat mensen hebben met één grote wauw-erlevenis.
Knaldrang was er, geloof ik, toen. Hè? Ja.
En dat hebben we ook gemerkt de dag dat alles weer open ging. Nou, dat was dan een paar keer. Maar toen het dan definitief open ging, toen hebben we echt een enorme inhaalslag gemaakt van al die uitgestelde meetings, events, congressen. En intussen is het weer redelijk gestabiliseerd.
En hoezeer heb je voor die tijd al je reserves moeten aanspreken om hier nog enigszins gezond uit te komen?
Daar kan ik een hele uitzending en een hele week over vullen.
Dan stop ik nu met praten en dan geef ik jou het woord.
Nou, dat hoeft niet, want als je het mij persoonlijk vraagt, zeg ik eigenlijk, hebben wij het overleven van deze crisis te danken aan onze medewerkers en aan feitelijk alle stakeholders die ons dat gegund hadden. Want er was geen reden voor om te overleven, behalve als mensen jou dat gunnen. Door, ik zeg maar wat, financiële bijdragen, huurkortingen en ga zo maar door. Onze medewerkers hebben daar een enorme bijdrage in geleverd. En dat is ook wel het mooie van deze kant. Dus in een crisis leer je de mensen om je heen kennen.
Goed, de medewerkers hebben niet een huurkorting afgesproken. Nee, maar dus blijkbaar was er ook veel goodwill met andere partners.
Zeker. En dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ben je nog steeds je vermogen kwijt.
Kwijt.
Want dat vet op de botten waar iedereen het over heeft, dat is een raar fenomeen. Dat leeft tussen de oren van de doorsnee luisteraar, zou je kunnen zeggen. Want een bedrijf dat blijft investeren in zowel mensen als concepten, stopt het geld niet op de botten. Maar
het idee komt natuurlijk ergens vandaan in de wetenschap dat er ook in die coronaperiode, of moet ik zeggen juist in die coronaperiode, heel weinig bedrijven failliet zijn gegaan.
Ja, en je moet kijken wat er daarna is gebeurd.
En wat is er dan daarna gebeurd?
Nou ja, dat er heel veel bedrijven zijn gestopt. En daar heeft het niemand over. Ga die cijfers eens bekijken. Hoeveel bedrijven gewoon zelf dan maar gezegd hebben, we stoppen ermee, dat is één. Twee is de tienduizenden bedrijven die nog moeten starten met het terugbetalen van hun loonbelastingsschuld. Dat is groep twee. En drie, er zijn wel degelijk nu natuurlijk veel meer faillissementen dan destijds. En ik gun het niemand, hè, om in dat proces terecht te komen. Maar het was een survival, niet alleen of de fittest, maar ook, denk ik, qua mindset van of je er fris in kunt blijven.
Jullie waren toen al bezig met waar we het net over hadden. Bijvoorbeeld die software service die je aanbiedt, het op een andere manier begeleiden.
We hebben in de zomer van 2020 besloten om een toekomststrategie te schrijven om sneller uit de crisis te komen, niet wetende toen hoe lang het nog zou duren. Om een soort positieve energie op te wekken, een soort kerncentrale te ontwikkelen van positieve gedachten, om zo te zeggen. Hè. En dat heeft ons geen windeier gelegd. Want opeens hadden we natuurlijk nog meer tijd. Omdat het nog net iets langer duurde. Telkens iedere keer weer dan dat we dachten. Maar uiteindelijk zijn we live gegaan met een nieuwe, met een nieuwe strategie. En met nieuwe oplossingen. En zoals al gezegd, vandaag lanceren we dan nog een nieuwe.
Ja, daar gaan we het even over hebben.
Mooi.
In vorm van een dilemma, dan kunnen we daar meteen over door. One Meeting zal nooit meer met extra eigen locaties komen, of bij goede marktomstandigheden zouden we wel weer in het vastgoed stappen.
We kunnen niet laten, dus nummer 2.
Luc van Bussel is hier, de topman van de One Meeting Company. En jullie lanceren vandaag iets nieuws, namelijk kantoorruimte. Volgens mij, als ik het goed uitleg, ook beschikbaar maken. Kantoorruimte waar op dit moment weinig mee gebeurt.
Correct.
Ben ik dan goed geïnformeerd?
Ja, onze nieuwe formule hebben we ook een naam gegeven. Die heet Meet Robin.
Oh, toch nog een keer een andere bedrijfsnaam erbij.
Tot nu toe alles One Meeting, maar dit is Meet Robin. En los even van welke naam dit mooie kind gekregen heeft. Maar wat we gezien hebben, ook in de coronacrisis, is dat de leegstand van de kantoren toen natuurlijk begon. Er was opeens niemand meer op kantoor. Maar wat we daarvoor al wel zagen, was dat kantoren eigenlijk de parels zijn voor de bijeenkomsten. Waarom? Neem even Amsterdam, een business case die we hier niet zo lang geleden hebben gestart. Je hebt een fantastisch kantoor in Amsterdam. Atrium heeft een meetingcenter. Atrium meetingcenter heeft 1400 vierkante meter.
Dat zijn echt de parels. Je denkt, we gaan eens een keer iets bijzonders doen. We gaan eens een keertje ergens vergaderen. Weet je wat? We kiezen een kantoor uit.
Ja, dat zijn de parels om meerdere redenen. Eén, niet alleen hoe ze eruit zien, maar vooral de ligging. Liggen op A-locaties in een stad, zijn bereikbaar met OV-knopen. Liggen vaak dus ook goed bereikbaar voor iedere deelnemer aan een bijeenkomst.
Maar hoeveel parels zijn er? Volgens mij is deze week nog duidelijk geworden dat de Zuidas uit zijn voegen knalt. Hè? Dat gaat allemaal lekker door. Ja. Maar andere berichten over kantoren die op de markt kwamen toen er al sprake was van toch tamelijk afnemende interesse. Ja, wat voor toekomst is daar nog voor?
Nou ja, kijk, zoals we in Amerika zeggen, survive to 25, till 25. Dus er is natuurlijk wel een malaise in die vastgoedmarkt en in die kantorenmarkt.
Goed dat je er even bij haalt.
Er zijn weinig transacties onderling. Hè. 50% afname in de transactie van de kantorenmarkt. En er is natuurlijk leegstand, maar ik denk dat die nog wel meevalt. 5-6% leegstand las ik of hoorde ik in een podcast van een andere podcast bij jullie. Waar het hier om gaat is dat in die kantoren zijn gewoon veel publieksruimte, zou je kunnen zeggen. Er zijn gewoon veel vergaderruimtes. En de oplossing die we voor hen bieden, want ze hebben feitelijk alles. Ze hebben facilities, van security tot cateraars, tot gebouwenbeheer. Ze hebben feitelijk alles. Wat ze nog niet hadden, was een meeting expert. Die zalen die ze daar hebben leeg staan, mogelijk, 80% van de week, kunnen verhuren aan boekers van bijeenkomsten.
Maar verwacht jij dat, ik snap het, hè? Daar gebeurt nu niks mee. Dus je probeert dat toch nog rendabel te maken, interessant te houden. Maar zijn er op dit moment niet gewoon te veel van die zalen? En kun je zeggen, we gaan proberen om dat met jullie nieuwe systeem, met jullie nieuwe dienst, toch nog een nieuw leven te geven. Maar puntje bij paaltje, heb ik tenminste uit artikelen met vastgoedexperts en kantoorexperts. Die zeggen toch, 30% lijkt me rigoureus, maar 20% minder kantoorruimte, gezien de nieuwe realiteit. Dat is best iets waar je rekening mee moet houden. Dus is dit nou een lange termijn oplossing? Of is dit nog een soort tweede adem voor iets wat uiteindelijk toch weinig kans van overleven heeft?
Ja, ik denk een belangrijke nieuwe groeistrategie, omdat de metropolen zullen niet verdwijnen. De punten waar mensen samenkomen op grotere plekken zullen niet verdwijnen. Dat mensen samen willen komen gaat ook niet verdwijnen. Dat mensen realtime willen boeken gaat ook niet verdwijnen. Dat mensen goed biobased vegetarisch willen eten met een goede cateraar gaat ook niet verdwijnen. Dus al bij al gaan we niet al die vierkante meters vol boeken, om het maar even simpel uit te leggen. Als ik kijk naar de business case, nog even korte, die we hier in Amsterdam hebben, recent in de afgelopen jaren dan in corona opgestart, met een verviervoudiging van hun omzet in het meetingcenter, nadat ze onze franchise-formule hebben geïmplementeerd. Dat gun ik iedereen en vooral ook ons.
Het is ook wel een soort van reclame die je nu maakt. Maar goed, als het zo is, dan dat is toch zo? Met ons verviervoudig je de omzet. Ik weet niet hoe die omzet voor jullie komst was. Misschien wel in de buurt van nul.
Nou, die was €250.000 op jaarbasis met 17 zalen en 750 vierkante meter. En het is nu 1 miljoen.
Ja, het dilemma ging over jullie eigen centra. Dat zijn er nu 5. Het is niet jullie eigen vastgoed. Maar je zegt, we kunnen het niet laten. Het worden er eerder meer dan minder, begrijp ik?
Nou, ik sluit dat niet uit. We zijn in de loop der jaren wel teruggegaan naar deze 5.
Maar want het waren er veel meer.
Het waren er ooit 20. En toen waren we ook nog gefuseerd met een ander bedrijf. We hebben eerst die fusie ongedaan gemaakt en zijn nu terug. Hadden ook nog hotels. Hebben ook afscheid van genomen in de coronacrisis. Oh. En hebben nu 5, zou je kunnen zeggen, zeer interessante meeting centers.
Waarom heb je die hotels uiteindelijk toch maar bedankt?
Ja, om meerdere redenen. Maar ook corona gedreven. Ook als het gaat om dat het een hele andere business is. 24-7, hele andere zorg. Je bent eigenlijk vanuit management ook heel erg druk met die hotels. En nu hebben we gezegd, we hebben maar één focus. Dat is meeting centers ontwikkelen en dat platform. En ja, we hadden een partij waarbij we deze twee hotels zijn, de Amrad Hotels, zeer goed konden onderbrengen. En ze zijn daar beter thuis dan bij ons feitelijk, want wij zijn echt het meetingbedrijf.
Tweede dilemma, let op. One Meeting is echt een familiebedrijf van de familie Heiligers. Of wij zijn meer een familiebedrijf in de cultuur, want zelf ben ik ook geen familie.
Want zelf ben ik?
Jij bent zelf natuurlijk geen familie van de oprichter.
Nee. Nee, misschien wel een beetje, maar niet in de zin zoals jij dat bedoelt, denk ik. Wij zijn van origine 42 jaar een familiebedrijf opgericht door Job Heiligers. En intussen met zijn zoon Michiel Heiligers en ik voeren we de directie, zijn we beide aandeelhouder en directie. Maar we voelen ons in 100% in hart en nieren een familiebedrijf. En dat is eigenlijk wat we ermee willen zeggen.
Ja, want hoe voelt het dan een familiebedrijf te zijn zonder dat jij zelf... Ja, in ieder geval een bloedverwant bent.
Dat voelt denk ik voor alle mensen die bij ons werken anders. We zijn niet voor niks een great place to work bijvoorbeeld. En we hebben denk ik een andere relatie met onze mensen. Dus bij ons voelt een medewerker zich thuis. Alsof hij zich thuis voelt zoals hij dat thuis doet bij de familie. En zo gaan wij om met mensen. En je weet, er is genoeg nieuws over hoe dat niet moet. Ik zal geen namen noemen.
Omgaan met mensen.
Maar hoe je omgaat met mensen doen wij anders. En bij ons is iedereen gelijk. Net zoals, ik heb 2 zoons. Ik zal niet snel tegen de een zeggen, ja, ik vind jou toch leuker dan de ander.
Ik denk dat veel vaders en moeders daar problemen mee zouden hebben, hoor.
Ja.
Met echt tegen hun kinderen zeggen dat ze de een leuker vinden dan de ander.
Nee, dus dat doen ze niet. En als je een goed cultuurbeleid wil organiseren in je bedrijf, dan denk ik dat familiewaardes, en daarom noemen we ons een familiebedrijf, dat die bij ons echt heilig zijn. Ja. En dat die heilig zijn, komt misschien uit heiligers, maar die zijn alleszins heilig.
Zijn familiebedrijven ook, zou je zeggen, bij uitstek geschikt om snel, want dat moet toch ook wel als je kijkt hoe die wereld veranderd is, innoveren? Of ja, toch van nature wat behoudender, ook financieel wat behoudender, waardoor soms dingen wel tot stand komen, maar niet in het tempo die je misschien, waar je op mag hopen?
Ja, ik denk dat is een lastige vraag. Ik denk dat per definitie een ondernemer een visionair is die een droom heeft en een ambitie heeft om iets nieuws te organiseren, iets nieuws te ontwikkelen. Of het nou Elon Musk is, waar jullie het eerder over hadden, of iemand anders. Het zijn volgens mij niet de mensen in loondienst, bij wijze van spreken, die dan de ambitie hebben. Ja, ik ga een nieuwe raket uitvinden die dan naar Mars kan. Volgens mij zijn dat niet per definitie dan de ondernemers. Dus ja, in het DNA van ondernemers zit pionieren.
Jawel, maar de ene ondernemer doet dat onder de vlag van een familiebedrijf. En moet bedenken, ik wil er over 100 jaar ook nog zijn. Dus ik neem nu niet alle risico's. En een ander denkt, ja, het moet wel morgen gebeuren. Dus tempo erop.
Ik had het geluk om in 3 familiebedrijven te werken. En als ik zie wat de dynamiek is daar, pioniers technisch gezien, van Centerparks naar mijn vorig bedrijf en dit bedrijf, dan doe mij maar een familiebedrijf. Het gaat iets sneller, iets minder politiek. En over politiek gesproken, daar ging het volgens mij niet over hebben. Maar het gaat iets minder bureaucratisch. Gelukkig.
Dit was de Top van Nederland met Luc van Bussel, topman van de One Meeting Company. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Chico Nijland, topman van InnoP, over de toekomst van de digitale Europese portemonnee en de toekomst van het onlangs overgenomen bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.